Ja, ik heb een voorrecht dat ik hier sta. Ik kan namelijk op deze speciale avond u allen in één keer gelukkig nieuwjaar wensen. En dat doe ik met de woorden zoals ik ze in Israël ook geleerd heb. Shana tova umetuka. En ik doe het ook namens mijn matok. Die zit daar. Matok en metuka heeft allebei te maken met het woord matok. Dus motek en matok is verwant. Matok betekent zoet. Een goed en een zoet nieuwjaar wens ik u, wensen wij u. En mijn motek werd ook in Israël door een van de oma's die wij bezochten motek genoemd. Het is iets wat heel lief en dichtbij is. Iets heel zoets. Dat is zij ook voor mij. Zij ondersteunt mij en zij helpt mij altijd. Daar ben ik heel blij mee. Wat we vanavond lazen, dat heeft te maken met de lezingen die er zijn op deze Rosh Hashanah Yom Truadag. Het is zo dat binnen het Jodendom op heel veel plaatsen, niet alleen buiten het land, maar ook binnen het land, deze dag twee dagen kent. Dat heeft dan in gedeeltelijk te maken met het feit dat die maanstand niet helemaal 100% betrouwbaar wordt geacht. Als je dan daar een dag bij trekt, dan doe je het in ieder geval op het goede moment. En dat wordt dan soms ook gerekend als één hele lange dag. Maar wat eruit voortkomt, is dat er twee dagen lezingen zijn. Ik heb een sheetje laten maken en ik hoop dat die op het scherm kan. Nee, dat is niet de goede. Het gaat om degene met de teksten die bij de eerste en de tweede dag behoren. Dus deze wil ik nog even niet zien. Dat is de goede. Er zijn twee dagen en er wordt alle tweede dagen uit Bereshit, uit Genesis gelezen. Eerst hoofdstuk 21 en daarna 22 de volgende dag. En Samuel, 1 Samuel 1, daar hebben we uitgelezen. En op de tweede dag staat Jeremia 31 erbij. Genesis 21 en 21 hebben we dus nu niet gelezen. Dat is eigenlijk een deel wat voor een groter deel de inhoud heeft over Sarah. Dat gaat over Sarah. Ik wil nu even drie elementen aanstippen die in die lezingen voorkomen, die te maken hebben met deze dag. Eerste element, dat is het element van Sarah en Hanna, die we tegen zijn gekomen in de lezingen. Sarah zijn we niet in hoofdstuk 21 tegengekomen, maar dat is het stuk waarin de eeuwige op bezoek gaat bij Abraham en Sarah. Beide dames konden geen kinderen krijgen en zij werden, zo kan je het noemen, bezocht door de eeuwige. Daarna konden ze wel een kind krijgen, een zoon. En dat werd in allebei de gevallen een heel belangrijke zoon. Dat bezoeken van de eeuwige aan hen is volgens de traditie, is dat geweest op de eerste van de maand Tishri. Dus de dag die nu ingaat. Daar zit de link. Dan noem ik het tweede element wat in die lezingen naar voren komt. En dat is het toeleven naar de tiende van de maand Tishri. Yom HaKippurim, de dag van de verzoeningen. Daar zitten de 10 dagen die vandaag beginnen en die eindigen op Yom Kippur, daar zijn dagen van inkeer, herstel van recht en vergeving, als een voorbereiding op de dag dat de eeuwige als het ware neerdaalt en heel dichtbij komt. Dan is die dag van die verzoeningen, verzoeningen met hem. En Jeremia 31, we hebben dat niet gelezen, maar daar staat in vers 19, want na mijn kerkering kreeg ik berouw, nadat ik mijzelf heb leren kennen, kletste ik mij op de heup, ik ben mij gaan schamen, ja, voel mij schandalig, nu ik de smaad van mijn jeugd moet dragen. Daarin vinden we terug die ernst die gemaakt wordt met deze dagen. Het derde element wat ik wil noemen, dat is de hoorn. Het woord voor hoorn in Hebreeuws is keren. En dat woord heeft diverse betekenissen. Maar we kwamen dat woord in twee lezingen tegen. Alleen bij de één lezing hebben we hem niet gehoord, omdat hij wegvertaald is. Dat is de lezing die Hans deed over Gana. Die daarin staat dat zij zegt, mijn hoorn is verhoogd. Ook hebben we de hoorn ontdekt bij de ram die in het struikgewas verward zat. Een hoorn kent verschillende functies. Hij is om op te blazen, dat hebben we vanavond heel goed kunnen horen. Wat kun je nog meer met een hoorn doen? Je kunt hem vullen met olie. Dat deed Samuel deed dat toen hij David ging zalven. Hij ging eerst, een heel tijd daarvoor, ging hij naar Saul. Maar toen nam hij een kruikje mee. En toen hij naar David ging, nam hij een hoorn mee met olie. Daar zit vast een hele diepe betekenis in, waar ik niet op inga. Verder is een hoorn symbolisch voor kracht. Er zijn profetieën over bokken, bijvoorbeeld met horens, die representeren een machtige positie. En als je die hoorn kwijt bent, dan is dat die macht, die positie, ben je dan ook kwijt. Nou, Gana zegt, mijn hoorn is verhoogd. Eerst werd ze vernederd door de andere vrouw van Elkana. Ze werd vernederd omdat ze geen kinderen kon krijgen. Toen kreeg ze dus wel een kind en toen was haar hoorn verhoogd. Mooi, al die lezingen. Ik wil eigenlijk nu iets zeggen over nieuwjaar. Vieren we nieuwjaar nu. Ik wil een stukje voorlezen in een vertaling uit de Mishnah. De Mishnah is het oudste gedeelte van de Talmud. Daar in het traktaat Rosh Hashanah, gaat dus over deze dag, dat traktaat begint als volgt. Er zijn vier nieuwjaren. De eerste van de maand Nisan is het nieuwjaar voor koningen en moadim. Op de eerste van Elul, dat is de zesde maand, is het nieuwjaar voor de tiende van het veen. Op de eerste van Tishri, dat is de zevende maand, is het nieuwjaar voor Shemitah en juveeljaren, voor de landbouw en voor de tienden van groenten. Op de eerste van Shavuot, dat is de elfde maand, is het nieuwjaar voor de bomen. Het heeft te maken met de tiende van het fruit. Wat betekent dit? We kunnen dus vier keer in het jaar, als het ware, nieuwjaar vieren. Wat er van Nisan, de eerste maand, gezegd wordt, nieuwjaar voor de koningen en de moadim, nieuwjaar voor de koningen, daar zit wel een stukje achtergrond bij wat interessant is. Wij lezen heel vaak in de Bijbel, dan staat er in het zoveelste jaar van koning die en die. Nou, als een koning koning werd in een bepaald jaar, dan werd dat hele jaar vanaf de eerste maand, vanaf die maand Nisan, als zijn eerste jaar gerekend. Ook al ging die bijvoorbeeld pas koning worden in de twaalfde maand. De Moadim, de feesten van Adonai, die tellen wij ook vanaf de eerste van Nisan. Verder worden in dit stukje Mishnah dus verschillende zaken genoemd die te maken hebben met het geven van tienden of het berekenen van tienden. Als je een berekening moet maken van tienden, moet je een begintijdstip hebben. Dus moet je ergens zeggen van nu begint het. Net zo goed als dat je jarig bent, dat begint ook op een bepaald moment. Dan ben je jarig, ben je zoveel jaar, maar dat is niet 1 januari bijvoorbeeld. Verder heb ik genoemd in de laatste, of in het bijna laatste gedeelte, de Shemitah en juveeljaren. Nou, Shemitah, het jaar van de Sabbatsrust van het land, die is nu voorbij. Na vandaag kan in het land weer geplant worden, in het land weer bewerkt worden. Daar, ook daar is een begin tijdstip voor. Nou, waarom zeg ik dit? Het is alleen maar om duidelijk te maken dat er veel gelegenheden zijn waarop je nieuwjaar kan vieren of iets anders kunt vieren. En binnen het Jodendom zijn ze daar heel goed in. Het is zelfs zo dat er maar één maand is dat er geen bijzondere dag of feest is. En dat is de maand Cheshvan. Wij leerden op de Ulpan dat je die maand ook noemt Mar Cheshvan. En Mar betekent bitter. Die maand is dus bitter, want er is niks te vieren. Rosh Hashanah, hoofd van het jaar, is in wezen door de Joden mee teruggenomen uit Babylon. Daar was die dag ook eerste van het jaar. Ze hebben dat meegenomen. Er was weinig inzicht over de echte inhoud van Yom Teruah. En om die dag meer inhoud te geven, werd er dus gezocht naar aanvullende betekenissen. Vanavond wil ik eigenlijk niet verder doorgaan of ingaan op de traditie. Maar eigenlijk zou ik in Abba's boek willen gaan graven. Eigenlijk schatgraven in het boek om te kijken of we daar iets kunnen opdiepen. En omdat het zo is dat we misschien wel ontdekken dat het niet zo heel erg nieuwjaar is vandaag, is het goed dat ik begonnen ben met iedereen Shana Tova te wensen. Dat zou misschien aan het eind van mijn drosje niet meer zo geloofwaardig zijn. Ik wil naar de eerste tekst die gegeven is in Exodus, waar het volk uit het land Egypte is getrokken. Exodus 12, vers 2, daar lees ik: dezezelfde maand, en dat is de maand Nisan, zal u het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Daar lezen we het dus al. In wezen is Nisan de eerste maand, heeft de Eeuwige zelf gezegd tegen Moshe. Maar laten we nu eens kijken wat staat er over Yom Teruah. Daar wil ik twee teksten bij gebruiken en die stonden net al geprojecteerd. Misschien dat ze nu mogen komen. Ja, prima. Twee teksten. Eén uit Leviticus 23. Leviticus 23 is de opsomming van de feesttijden van de Eeuwige en hun inhoud. Rob heeft daar net uit gelezen. Die heeft twee versen gelezen. Hier staat er nu één. Andere vers, wat eronder staat, is uit Numeri 29, het eerste vers. In Numeri 28 en 29 komen ook die feesttijden terug, maar daar in relatie tot de offers die gebracht worden. Ik heb in die tekst een aantal woorden vet gemaakt. Nee, dit wil ik niet zien nog even. Ik wil even terug naar dat plaatje waar we net, wat we net hadden. Zo snel ga ik niet. Prima. Vers 24 van Leviticus 23. Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: in de zevende maand, op de eerste van de maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. In het volgende vers staat dat er ook offers gebracht zouden worden. Dat heeft Rob net gelezen. In nummer 29 lezen we daar ook van. De aanloop daarnaartoe. Desgelijks in de zevende maand, op de eerste van de maand, zult ge een heilige samenroeping hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het zal u een dag des geklanks zijn. Dan volgt in nummerie daarna wat er geofferd wordt. De inhoudelijke aspecten zijn in Leviticus iets completer. Daarom heb ik ze daar ook vet gemaakt. En Dat is begrijpelijk, want het gaat daar meer om de inhoud. Ik wil nu 7 aspecten apart gaan bekijken als eerste. Laten we eerst afdalen in die tekst en dan daarna gaan kijken of we kunnen begrijpen wat het allemaal betekent. Het eerste waar ik het over wil hebben is Rosh Chodesh, hoofd van de maand. Dat is het nu, het is hoofd van de maand. Dat wordt iedere maand gevierd. Iedere maand is het weer zo dat de maan is steeds kleiner geworden, steeds smaller streepje, en op een gegeven moment is die eigenlijk weg en dan komt die weer. Dan is die eerste, dat hoofd van de maand, is het moment dat er eigenlijk van die maan nog nauwelijks iets te zien is. Wij hier beleven dat niet zo, want wij hebben vaak bewolkte luchten en 's avonds hebben we ook in de steden heel veel licht van onszelf. Dus wij zien dat niet zo erg. Maar in Israël, daar zie je dat veel meer. Wij hebben in Israël een aantal jaren gewoond in Jeruzalem en als het volle maan was, dan konden wij op het balkon de krant lezen. Zo helder is het dan. Dus dat is, als je daar bent, dan beleef je dat veel meer. Wat is er nog meer aan de hand? De maan is door de schepper gemaakt. En die loopt zijn cyclus volgens de door hem opgelegde cyclus. En wij eren dus op die dag, de Rosh Chodesh, we eren de schepper. En niet de maan. We doen dus niet mee aan die volken die die maan vereren of die nog steeds die maan laten zien op hun gebedshuizen. Op Rosh Chodesh wordt normaal gesproken extra geofferd. Wat is nog meer de beleving? Het is donker nu, heel klein streepje van die maan, maar we weten dat die iedere nacht ietsje groter wordt. Dus we gaan leven naar die volle maan toe. Het wordt iedere keer lichter. Kom ik naar mijn volgende aspect. De 7e maand. Ik zeg het met nadruk. Die 7, die is belangrijk. 7 geeft iets aan van compleetheid, van volledigheid. En die vinden we ook op andere plaatsen in de tijd terug. De 7e dag, de Shabbat. Maar, ik heb het net gezegd, de Shemitah is beëindigd. Het 7e jaar is net zo goed een belangrijk jaar. Het is het jaar dat het land rust houdt. En zo ook zien we dat hier gaat om de 7e nieuwe maan. Net zo goed, van belang. En die 7e, die cyclus, het terugkomen van die 7e, is iets wat de eeuwige heeft ingesteld. Dus je vindt het niet in de natuur. Natuur kent jaren, dagen enzovoort, maar die week en die 7e jaar zijn echt door de eeuwige ingesteld. Dan kom ik aan het 3e aspect, de offers. En nou is het wel goed om dat zo even te laten zien, want dat is een plaatje waarin ik heb laten zien, en daar kom ik ook op terug, op die offers. Nummer 28 en 29 vertellen daarover, en die laten ook iets merken van het belang daarvan. Nummer 28 vers 2 ga ik even voorlezen. Gebied de kinderen Israëls, zegt de Eeuwige tegen Moshe, en zeg tot hen, mijn offeranden, mijn korban, mijn spijze voor mijn vuuroffere, mijn lieflijke reuk, zult gij waarnemen om mij te offeren op zijn gezette tijden. Hier wordt voor het woord offerande, dus korban, gebruikt in het Hebreeuws. En dat is het woord wat aangeeft het naderen tot. Het naderen tot de eeuwige. Verder, wat mij heel erg trof in dit vers, is dat er staat, in de Statenvertaling staat er mijn spijzen, maar in het Hebreeuws staat er gewoon dat die offers voor de eeuwige zijn als brood. Het is zijn brood. Het volk brengt die offers en voor hem is het brood. Net zo goed als wij dagelijks ons brood nodig hebben, verlangt hij ook naar zijn brood. Als we kijken naar het overzichtje, dan zien we dat het ola, het opstijgoffer, wat een offer is van toewijding, dagelijks gebracht werd. Het wordt genoemd het tamid. Tamid is altijd. Tamid, en dat 's ochtends en 's avonds. Dus een eenjarig mannelijk lam. En op de Shabbat komt er 's morgens en 's avonds één bij. Dan hebben we er dus vier. Als we dan gaan kijken naar hoe het zit met Rosh Chodesh en Yom Teruah, dan zien we dus dat normaal per dag altijd dat eenjarige mannelijke lam er is. Op Rosh Chodesh komen er twee bij. En daarbij komen op Yom Teruah er nog eens zeven. Wat dus op 11 brengt. De jonge stier, die normaal iedere dag niet gebracht wordt, wordt wel op Rosh Chodesh gebracht. En er komt er nog weer één bij op Yom Teruah. De ram, één op Rosh Chodesh en één erbij, dus twee op Yom Teruah. Op die twee dagen wordt er ook een aanvulling in die offers gegeven in een gatat. Dat is een zondoffer, een geit of twee geiten op Yom Teruah. Heel vaak worden bij offers ook de zondoffers als het ware mee betrokken. Die zonde is altijd op de achtergrond wel aanwezig. En die moeten we ons steeds bewust zijn. Dat daar dus ook offers voor gebracht worden. En ook in de offers, ik kom daar nu niet erg diep op in, maar in de offers zitten vaak ook elementen van het zondoffer. Waarom laat ik dit zien? Ik laat in zien wat het belang is van deze dag. Het is als het ware een opgestapeld belang. Heb ik drie aspecten gehad? Nu heb ik er nog vier over. En dan zou ik willen vragen of dat plaatje van daarnet nog even terug kan komen. Ja, dankjewel. Daar staat aan het eind van vers 23, daar staat Yieh lachem, dat is zoiets als jullie zullen hebben, of het zal voor jullie zijn, en dat gaat dan dus over die dag. Shabbaton, Sigaron, Truah, Mikra, Kodesh. Vier begrippen. Vier begrippen op een rij. En in het Hebreeuws worden vaak woorden samengebracht die bij elkaar horen, die samen een begrip vormen. Hier kun je dat niet precies zien, welke wel en niet bij elkaar horen. Wel is het duidelijk vanwege de uitgang van het woord Truah, dat wat erachter staat, Mikra Kodesh, dat dat een apart begrip is. Die andere drie weten we niet precies. En de vertalers, die zitten dan achter hun oren te krabben. Hoe moeten we dat vertalen? Ik wil het eigenlijk zo laten, maar ik wil wel al die begrippen gaan bekijken apart. Want dat eerste woord, Shabbaton, daar kennen jullie allemaal gelijk het woord Shabbat in, dat is het woord voor ophouden. Het ophouden met werk, het rust nemen. Het rust nemen op deze dag. Dat is Shabbaton. Het laatste woord, eigenlijk een dubbel woord, Mikra Kodesh, dat is het woord voor heilige samenroeping. Dus het bij elkaar komen. Die twee begrippen, het begrip Shabbaton en Mikra Kodesh, die kom je tegen bij alle Moadim. Die zijn daar als het ware aan vastgekoppeld. Het zijn dagen van rust en van heilige samenkomst. Laten we dat even vasthouden en dan naar die andere twee woorden gaan kijken. Sigaron. Sigaron betekent herinnering. Herinnering. Iets wat opnieuw binnenkomt. Tegenwoordig heb je in Israël Yom HaSigaron. Dat is de dag die voorafgaat aan Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut is de onafhankelijkheidsdag. Dan vieren ze feest. Yom HaSigaron gaat eraan vooraf. Dat is de dag van de herinnering, van het gedenken van alle slachtoffers. Dat geeft weer wat Sigaron betekent. Herinneringen. Herinneren. En herinneren doe je over het algemeen over iets wat in het verleden ligt. Herinneren. Of je herinnert je een persoon. Dat kan ook. Dat over het woord zigaron. Dan kom ik nu aan het woord trois. Trois, daar hebben we al heel veel over gehoord vanavond. We hebben het ook zelf gehoord. Maar de betekenis van het woord trois is geschal. Dat is dus niet per definitie een shofar die klinkt. Het kan ook op een andere manier. Het kan ook met een trompet. Maar het kan ook met een heleboel kelen. Ja, want bij Jericho bijvoorbeeld. Jericho, daar was het volk 7 keer omheen getrokken op die laatste dag. En dan staat er in de tekst, bij de stem van de shofar, dat die klonk, de stem van de shofar, en dan daarna een troa gedola van het volk. Gadol, gedola is groot, dus een groot geschal door het volk. Dus ook het volk kan met zijn kelen een troa ten gehoor brengen. Dus het hoeft niet per se met een shofar te gebeuren. We hebben wel die troa-klank gehoord. Dat wil zeggen, de interpretatie die we vandaag de dag daaraan geven. Die 9 korte stoten, die ook wel worden weergegeven als zijnde, dat is een alarmstoot. Nou, alarmstoot op een dag van rust vind ik niet zo goed gecombineerd. Maar dat wil niet zeggen dat die betekenissen die er zijn, dat die niet van belang zijn. Ik probeer nu alleen te kijken naar die woorden die ik hier tegenkom. En ook om te kijken wat kunnen die samen voor betekenis geven. Nou, we hebben ook nog andere delen van de schrift waar dat voorkomt. Het geschal. Het geschal, en dan ga ik ervan uit, het geschal niet als een oproep tot optrommelen van het hele leger of de koning die daar aankomt. Nee, het geschal wat ter gehore wordt gebracht naar de eeuwige toe. En ik heb de teksten een beetje even op een rij gezet. Dat is een apart sheetje. Degenen die dat willen meekijken of opschrijven, die hebben dat dan iets makkelijker. Er is bovenaan, ja, het derde gedeelte, daar staat lof en uitbundigheid voor de eeuwige. Dat ligt er in die troa. Maak groot Adonai, Psalm 98. In vers 4 lezen we, schalt, troa staat daar, schalt het uit voor de Heere, gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk. Psalm zingt. En in vers 6, met trompetten en de stem van de shofar, schalt het uit voor het aanschijn van de koning, Adonai. Daar vinden we dus ook weer dat schallen terug. Psalm 150, vers 3a, dat gaat ook over de lof naar Adonai. Looft hem met het blazen op de shofar. Het kan ook verbonden zijn met een feestelijke gelegenheid, zoals Psalm 81, vers 4a. Daar staat, blaas op de shofar bij nieuwe maan. Dat komt al iets dichterbij vandaag. Ook kan het verbonden zijn met gemeenschap, het volk dat gemeenschap oefent met de eeuwige. Psalm 89, vers 16. Die hebben we ook al gehoord vanavond, maar ik zeg het nog een keer. Wel gelukzalig is het volk, het welk het geklank kent, o Adonai, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. En hier staat dus in de tekst ook in het Hebreeuws heel duidelijk, troa, het geklank, de troa. Het heeft dus te maken met een verbinding tussen het volk en de eeuwige. En nu ga ik door naar nummerie 10. In nummerie 10 wordt beschreven de trompetten voor het volk Israël. Die trompetten worden beschreven in hun functies, waar ze voor gebruikt worden. En dan is het om, als op die manier gestoten wordt, dan moet het hele volk komen. Als een andere manier gestoten wordt, dan moet alleen de oudste komen, enzovoort. Aan het eind daarvan staat in Numeri 10, vers 10. Desgelijks ten dagen van uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen van uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En zij zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht van uw God. Ik ben Adonai, uw God. In dit vers komen we dus heel veel aspecten tegen die ik net genoemd heb. We komen de eerste van de maand tegen. We komen tegen dat er een troa ten gehore wordt gebracht. Onder andere over het offer, het brandoffer onder andere, de ola. En dat het is tot een gedachtenis, sigaron. Maar het is een gedachtenis voor het aangezicht van de eeuwige. Die gedachtenis is dus niet die van mensen, maar die van de eeuwige. Hij denkt aan zijn volk. Toen ik dit tot me door liet dringen, toen kwam daar voor mij een tafereeltje in mijn geheugen. En ik wil dat schetsen alleen om iets weer te geven van hoe ik het beleefd heb. Ik moest denken aan een heel klein jongetje op een prachtige zomerse dag die in de zandbak achter zijn huis zit te spelen. Iets verderop zitten zijn ouders, die zitten te genieten. Die zitten genieten onder andere van dat kleine ventje wat daar in die zandbak zit te spelen. En dat kleine mannetje heeft in die zandbak een toetertje liggen. En zo nu en dan pakt hij dat toetertje en dan blaast hij daarop en dan kijkt hij naar zijn papa en mama. En dan wil hij zeggen met zijn ogen, zien jullie wel hoe lief ik hier zit te spelen? En zijn ouders kijken en die knikken naar hem. Ze hebben natuurlijk al de tijd al zitten kijken, maar toen hij met dat toetertje blies, toen keken ze speciaal. Oké, dat is mijn achtergrondgedachte. Ik wil samenvatten. En daar is ook een overzichtje bij. Daar staan 7 aspecten op. We hebben het over 7. Ja. Samenvatten kunnen we dus stellen. Het is de 7e eerste van de maand. Het is dus een buitengewone eerste van de maand. Het is een samenkomstdag. Er is het ophouden met werken. En er worden extra offers gebracht. Er is een uiting door geschal van verbondenheid tussen de eeuwige en zijn volk. Hij is het die aan zijn volk herinnerd wordt. Hoe ligt dat nu in de profetische, in ons profetische zicht op de feesten? Dat is leuk om daarnaar te kijken. Want we weten dat Yeshua heel veel van de feesten van de eeuwige heeft ingevuld of nog zal invullen. Met Pesach werd hij als lam geslacht als het ware. Hij stierf, zoals het Pesachlam stierf. En op de feest van de eerstelingen, de eerste dag na de Shabbat, feest van de eersteling, stond hij op uit het graf. Als de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Op diezelfde dag begon het tellen van de omer. Na 40 dagen tellen van de omer, 40, weer zo'n mooi getal, ging hij terug naar zijn vader. Hij ging naar de hemel. Op de 50ste dag was het Shavuot, Pinksteren. Het volk Israël dacht eraan dat zij de Torah gekregen hadden op de berg Sinai. De Torah, geschreven wet. Maar we weten ook dat op diezelfde Shavuot de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, werd uitgestort. En die schrijft de wet in het hart. Daarna volgen de herfstfeesten. Als eerste Yom Truah. Yeshua is bij zijn vader. Hij is het lam op de troon. Wat doet hij daar? Wij lezen dat in Romeinen 8, vers 34b. Ik zal het lezen. Christus Jezus, die gestorven is, wat meer is opgewekt, die is ter rechterhand van God, die ook voor ons pleit. Hij is het die bij zijn en onze Vader ons en zijn volk in herinnering brengt. Hij heeft die functie van deze dag. Is hij aan het invullen, nu, vandaag. Dat is geen toekomst, het gebeurt nu. Yeshua is het licht van de wereld, ook vandaag. We zien dat licht eigenlijk niet altijd, eigenlijk zien we het niet. Maar we weten dat het er is, net zoals bij de nieuwe maan. Maar we weten ook dat iedere nacht, dat in de komende tijd, dat licht gaat toenemen. Op de tiende dag is er al heel veel licht. Dat is de dag van Yom HaKippurim. Dan denken we eraan dat de grote hoge priester, die het hemelse heiligdom is binnengegaan, dat hij ook uit het heiligdom gaat komen. En op de veertiende dag van de maand, als de maand helemaal vol is, dan is het Sukkot. Dan is zijn licht compleet. Daar gaan wij naar uitzien, daar zien wij naar uit. Het zal compleet schijnen in deze wereld. Veel mensen zien Yom Truah als een profetische vooraankondiging van wat Yeshua zal doen als hij terugkomt, of voordat hij terugkomt. Dat is heel mooi, dat vind ik ook heel fijn dat dat er is. Maar vandaag is het nog even iets anders bijgekomen. Vanaf vanavond mogen we Yom Truah ook zien als een profetische invulling voor dit moment. Yeshua doet het nu. Hij brengt zijn kehila, zijn volk, bij de eeuwige in herinnering. Het is goed als we de shofar horen. We hebben nu geblazen, maar misschien horen we hem nog wel. Als we hem horen, als we hem zien, om daarbij stil te staan. Om dat op ons te laten inwerken. Hij brengt ons bij Abba in herinnering. Ik wil nu afsluiten met de woorden uit Openbaring 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte kleren, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de oudste en de vier dieren en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen.